Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een verhandeling voorgelezen die is geschreven door J.C. Philpott en gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 3. Philpott heeft hem van oorsprong geschreven voor de Gospel Standard. En de titel is Het gesloten avondmaal en Waren Christus discipelen gedoopt? Het zijn eigenlijk twee brieven geweest. Hij schrijft erin een voorwoord. 1842, toen het gebundeld is uitgegeven. Naar ik heb begrepen is het de wens van velen dat er een herdruk verschijnt in een andere vorm dan de brieven die ik inmiddels ongeveer 2 jaar geleden aan de Gospel Standard schreef met het onderwerp het gesloten avondmaal en in antwoord op de vraag waren Christus discipelen gedoopt. Met het inwilligen van dit verzoek wens ik geen ander belang te dienen dan dat van de waarheid. Die kan nooit te wijd verspreid worden, of men haar ontvangen wil of niet. God zal in beide gevallen verheerlijkt worden, wanneer men naar haar luistert en wanneer men haar naast zich neerlegt. Ik beschouw de leer van het gesloten avondmaal niet als van fundamenteel belang, nog van die aard dat ze op één lijn gesteld zou moeten worden met de goddelijke waarheden van de bevindelijke kennis, waarin de Heilige Geest allen leidt, die deel uitmaken van dat levende volk van God. Maar al is een leer niet van wezenlijk belang, dan betekent dat nog niet dat zij onbelangrijk is. De Heere zelf heeft dit met zulke treffende woorden bevestigd, toen hij in Matthäus 5 zei, Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Een gehoorzaam kind zegt niet welke van de geboden van mijn hemelse vader zou ik mogen overtreden. Maar, zoals in Psalm 119 staat, laat mijn hart oprecht zijn tot uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd word. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal, och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Ik zou mijn levenszus willen vragen om tijdens het lezen van de brief over het gesloten avondmaal alleen de aandacht te richten op wat ik naar voren heb gebracht vanuit de schrift. Als het gesloten avondmaal overeenkomstig het bevel van Christus de praktijk der apostelen is, dan zijn er geen tegenargumenten, afgeleid uit andere bronnen, geoorloofd. Want wanneer wij argumenten gaan verheffen boven het getuigenis van God in zijn woord, dan verwerpen wij de goddelijke openbaring en dan ontkennen wij dat de schrift een volmaakt richtsnoer voor leer en leven is, en dan keren wij het onderwijs van de Heilige Geest de nek toe, en wij openen de deur om allerlei dwaling binnen te halen. Als de doop der gelovigen een inzetting Gods is, dan staat die onder zijn gezag. Die mag niet afgezwakt worden als onnodig en nog minder minachtend worden verworpen. Ook kan een kind van God zich niet veilig verschuilen achter de namen van grote en goede mensen die zich aan deze inzetting niet onderworpen hebben. Hoe hoog deze mensen ook geacht mogen worden vanwege hun werken, zij zijn onze Heren niet. Zij stierven niet voor onze zonden. Nog stonden zij op uit de dood om ons vrij te spreken. Zij waren slechts mensen, feilbare mensen, in veel dingen zondigende, ofschoon geliefden van God en gezegend in hun werk. Als het principe en de praktijk van de door de apostelen gestichte kerken niet die van het gesloten avondmaal was, laat dat dan onmiddellijk afgeschaft worden. Maar als, zoals ik vast en zeker geloof en zoals ik denk te hebben bewezen op de volgende bladzijden, als de door de Heilige Geest gestichte gemeenten meteen na de Pinksterdag gemeenten met een gesloten avondmaal waren, dan zijn zij die dit bevel verwerpen schuldig aan ongehoorzaamheid. Ik ga bij deze vraag geheel uit van het schriftuurlijke gebod en de schriftuurlijke praktijk. Laat de praktijk van het gesloten avondmaal staan of vallen door het onfeilbare woord van God. In het laatste gedeelte van mijn eerste brief heb ik een aantal praktische gevolgen genoemd die het open avondmaal teweeg kan brengen. Sommigen hebben dit mijn vleeselijke conclusies genoemd. Ik denk dat zij mijn bedoeling verkeerd begrepen hebben, want mijn doel was ten eerste het omverwerpen van een veel voorkomend argument voor het houden van een open avondmaal, namelijk dat dat de onderlinge christelijke gemeenschap zou bevorderen. Ten tweede het laten zien dat het daarentegen de verdeeldheid juist bevordert door tegenstrijdige beginselen voortdurend met elkaar te confronteren. Ik ben weinig bekend met gemengde baptistengemeenten, daar het een bekend gegeven is dat zij zeer zelden gemeenten van de waarheid zijn, en ik kan daarom niet zeggen dat ik ooit persoonlijk getuige ben geweest van zulke voorbeelden als ik naar voren heb gebracht. Maar als de gevolgen zoals ik die verwacht niet voortdurend plaatsvinden, dan is dat doordat er een wederzijdse compromis van principes is, en doordat er van de kant van de baptisten een offer der waarheid op het altaar van bedriegelijke verdraagzaamheid of, zoals in veel gevallen gevreesd moet worden, op het altaar van wereldse redmiddelen gebracht wordt. De voorganger van een gemengde baptistengemeente, die kan de inzetting van de doop der gelovigen niet lang handhaven. Als het lidmaatschap van de gemeente verworven kan worden zonder de doop, dan zal het lidmaatschap niet vaak aan de doop onderworpen worden, zodat voorganger en gemeente ten slotte stilzwijgend besluiten het maar helemaal achterwege te laten. En in deze neergaande lijn van aanvankelijke schaarse betrachting en dan een totaal negeren van de doop der gelovigen, zal men uiteindelijk deze plechtige inzetting van de gezegende heiland openlijk ontkennen. Het is goed bij de schriftuurlijke praktijk te blijven, opdat het begin van de dwaling niet is het begin des krakeels gelijk een die het water opening geeft. Spreuken 17. Zij die de dam afbreken zouden niet alleen het badwater droog kunnen leggen, maar ze zouden meegesleurd kunnen worden door de stroom naar het land der ongehoorzaamheid. Ik weet uit pijnlijke ervaring dat er een diep gewortelde vijandschap in de vleeselijke geest is tegen de ordinanties van des Heren huis. Alleen al het zien van de gedekte tafel voor het avondmaal des Heren heeft mij soms vervuld met de vreselijkste opstand. Daarom weet ik wat de wortel van de tegenstanders van de doop der gelovigen is. En ik geloof dat de vijandschap daartegen, hoewel kunstig bedekt met voorwendsels van geestelijkheid, diep in ons boze hart van mensen ligt. Wij hebben geen ander bewijs hiervoor nodig dan de minachtende woorden als zoals bijvoorbeeld waterhonden en dergelijke meer, waarmee ik mijn bladzijde niet wil bevlekken, die de baptisten opgeplakt werden. Maar ik zou willen dat zij die deze goddelijke inzetting op die manier beledigen, bedenken dat dezelfde woorden van toepassing zijn op de gezegende heiland toen hij ondergedompeld werd in de Jordaan, en dat zij met hun minachtende zinspeling op het water verachten dat wat het teken was van het lijden van Jezus, toen al de golven en baren van Gods toren over zijn hoofd gingen, als ze niet kunnen zien of ziende zich niet kunnen onderwerpen aan deze inzetting, laat hen ervoor oppassen minachtend hierover te spreken, opdat hun wrevel niet valt op de Heere des levens en der heerlijkheid. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God. Einde van het voorwoord van Philpott, geschreven op 15 juni 1842. Dan begint nu het eerste gedeelte over het gesloten avondmaal. Het gesloten avondmaal, dat betekent dat het avondmaal alleen gehouden wordt met degene die eerst vooraf de doop der gelovigen hebben ondergaan. Geachte heren van de Gospel Standard redactie, hoewel ik afkerig ben van twistpunten, voel ik mij toch geroepen aan dit onderwerp niet stilzwijgend voorbij te gaan. Dit omdat uw correspondent H.J. in het aprilnummer een beroep op mij doet vanuit de schrift te bewijzen op grond van welk gezag de strikbaptist de doop der gelovigen tot een deur van de gemeente maken en omdat u die brief hebt geplaatst opdat ik op de vraag in zou gaan. De omstandigheden dwongen mij tot de bevestiging dat ik de auteur was van de toespraak waarin het beginsel van het gesloten avondmaal wordt erkend. Ik zou het onderwerp graag hebben zien opgepakt door bekwamere schrijvers en meer ervaren christenen dan ik zelf ben. Maar daar ik vrees dat deze niet in uw periodiek, dus niet in de Gospel Standard, naar voren komen voor dat doel, dan haast ik mij zonder verdere inleiding de praktijk waartegen bezwaar wordt gemaakt te verdedigen. Omdat H.J. mij vraagt om een bewijs vanuit de schrift, en omdat alleen dat hen die God vrezen kan bevredigen, zal ik proberen mij daartoe hoofdzakelijk te beperken, hoewel ik tussen haakjes constateer dat de tegenstanders van het gesloten avondmaal maar zelden verwijzen naar het woord der waarheid om hun argumenten te staven, maar grotendeels naar veranderde omstandigheden van de gemeenten sinds de tijd van de apostelen en vage ideeën over de christelijke liefde en de gemeenschap. Ik neem aan dat H.J. instemt met de volgende twee punten die in een nauwe relatie staan met de praktijk van het gesloten avondmaal. Het eerste punt is dan dat de doop der gelovigen door onderdompeling in het water een ordinantie van Christus is. En ten tweede dat de uitvoering van des Heren avondmaal beperkt moet zijn tot de gemeente die tot dat doel samenkomt als één lichaam. Deze twee punten te bewijzen vanuit de schrift zou te veel ruimte in beslag nemen en is onnodig, omdat het eerste is aanvaard door alle baptisten en het tweede door alle independenten. Independenten zijn hen die met uitzondering van de doop der gelovigen dezelfde leer aanhingen als de strikbaptist. Het punt nu waarover de verdeeldheid is en dat ik moet bewijzen, dat is dit: is de doop der gelovigen de enige toegang tot de gemeente, voor het lidmaatschap? Wanneer dit bewezen is, volgt daaruit als vanzelf dat geen andere dan alleen gedoopte personen mogen deelnemen aan des Heren avondmaal, aangezien toegegeven is dat aan die tweede inzetting alleen de gelovende gemeente deel kan nemen. Om dit punt te bewijzen, moeten wij ons wenden tot de inzetting en de praktijk van de schrift. De eerste inzetting nu, die ik naar voren zal brengen, is de welbekende opdracht door de Heer Jezus gegeven aan zijn discipelen na zijn opstanding in Matteüs 28. Ga dan heen, onderwijst, dat betekent maakt discipelen, al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. De eerste stap is hier onderwijzen of discipelen maken uit alle volken. Het dopen van de aldus gemaakte discipelen is de tweede. En het leren in acht nemen van alle voorschriften en inzettingen van het evangelie de derde. Doe dat tot mijn gedachtenis is een van de geboden die de discipelen geleerd wordt te onderhouden. Hoe durft iemand die God vreest dan deze goddelijke opdracht te overtreden, door de eerste en de derde stap samen te voegen in ongeheiligde gemeenschap en de tweede stap opzij te zetten? De eerste stap was dus het onderwijzen, het tweede het dopen en het derde het onderhouden van de voorschriften. De Independent, die het besprenkelen van baby's dopen noemt, verandert op eigen houtje de stappen van deze goddelijke opdracht, aangezien hij zijn zogenaamde doop vooraf laat gaan aan het discipelschap en niet erop laat volgen. En de open avondmaalsbaptist, die aanvankelijk de goddelijke volgorde van eerst het discipelschap en daarna de doop gehoorzaamt, vernietigt wat hij aldus heeft opgebouwd wanneer hij zich aansluit bij of zelfs voorgaat in een gemeente die avondmaal houdt met gedoopte en ongedoopte mensen. Hij maakt zichzelf een overtreder door de eerste en de derde stap bijeen te brengen, terwijl de Heere die door de tweede heeft gescheiden, dat was dus de doop. Alleen de strikt baptist volgt het voorschrift van de Heere op door het houden en het uitvoeren van ten eerste het discipelschap, ten tweede de doop en ten derde het avondmaal. Tot zover het Bijbelse voorschrift en dan nu de Bijbelse praktijk. Wat was de praktijk van de apostelen aan wie dit goddelijke ambt gegeven werd? Zij toonden die voor het eerst op de dag van het Pinksterfeest, toen zij niet alleen het woord des Heren hadden om hen te leiden, maar ook de gezegende uitstorting van de Heilige Geest, om in hen te werken de wil en het doen van zijn welbehagen. Wij zien Petrus handelen overeenkomstig dezelfde volgorde van de opdracht van zijn Heere. Eerst preekt hij het woord in Handelingen 2. De Heilige Geest zegent zijn prediking en maakt discipelen door de toehoorders in het hart te treffen, zodat ze uitroepen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Petrus negeert niet, zoals de open avondmaalsbaptisten, de regel van zijn meester door te zeggen, kom tot de tafel des Heren. Maar hij zegt, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. Enzovoorts. Nauwkeurig neemt hij de tweede stap in acht en doopt of laat hen dopen. Zij schuwden het kruis niet, maar die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En nu komt de derde stap, en er werd er op die dag tot hen toegedaan, dat is tot toegedaan tot de gemeente, omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap, dat is de gemeenschap van de gemeente, en in de breking des broods, dat is des Heren avondmaal, en in de gebeden. Dat is, zij kwamen samen om God aan te roepen. Nu dan. Kan iemand ontkennen dat deze eerste evangelische gemeente te Jeruzalem gesticht was op strikt baptist beginselen? Zijn wij niet nagevolgd de drie successievelijke stappen neergelegd door Christus zelf, eerst dan het onderwijzen, het discipelschap, dan de doop en dan de gemeenschap? Laat ons nu zien of wij eenzelfde volgorde in de tweede evangelische gemeente, namelijk die van Samaria, kunnen constateren. Omdat de kerk van Jeruzalem door vervolgingen verspreid is, gaat Filippus, een diaken van de gemeente, naar de stad Samaria en daar predikt hij hun Christus, Handelingen 8. De Heilige Geest zegent dat woord en plant geloof in het hart van sommigen van hen. Daar staat, zij geloofden Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde. Hier hebben we dan evenals tevoren de eerste stap, namelijk het discipelschap. En nu volgt stap 2, want in vers 12 staat, zij werden gedoopt, beide mannen en vrouwen. Omdat Filippus een diaken was en geen apostel, had hij niet de bevoegdheid een gemeente te stichten. En daarom, als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. En nu blijkt dat deze apostelen, toen zij afkwamen, hen tot een gemeente gesticht hadden, want we lezen dat zij baden voor hen en legden hen de handen op, dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Dat is zijn wonderbare gaven, niet in zijn levendmakende werking, want die hadden ze al ervaren. Dat deze afdaling van de Heilige Geest iets zichtbaars was, en wat zijn vernieuwende werking niet is, dat wordt duidelijk door Simon de tovenaar, ziende dat door de oplegging van de handen de apostelen de Heilige Geest gegeven werd, en hij bood hen geld aan, opdat hij datzelfde zou mogen doen, ongetwijfeld hopende geld te verdienen door deel te krijgen aan de kracht om ziekten te genezen en in vreemde talen te spreken. Nu dan, uit 1 Korinthe 12 en 14 is duidelijk dat deze wonderlijke gaven beperkt waren tot de gemeente. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen. En het is daarom duidelijk dat de Samaritaanse gelovigen tot de gemeente gevormd waren, voordat de apostelen hen de handen oplegden, zodat zij de Heilige Geest ontvangen zouden. Dus ook in het geval van de tweede gemeente was de goddelijke volgorde door Christus opgedragen in acht genomen. Eerst het discipelschap, ten tweede de doop, ten derde de gemeenschap. Bij de stichting van de eerste heidengemeente in het huis van Cornelius werd dezelfde volgorde in acht genomen. Petrus predikte het woord. De Heilige Geest viel op hen, in Handelingen 10. Op hen die aanwezig waren, in dit geval in zijn wonderlijke werking, voorafgaande aan de doop, om aan degene die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus gekomen waren, te laten zien dat ook op de heidenen de gave des Heilige Geestes uitgestort werd. Hier is dan opnieuw de eerste stap, het discipelschap. En nu volgt onmiddellijk de tweede, de doop. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren, Handelingen 10. En dan volgt de derde stap, de gemeenschap, want we lezen dat toen Petrus naar Jeruzalem terugkeerde, zij die uit de besnijdenis waren met hem twisten, zeggende, gij zijt ingegaan tot mannen die de vooruit hebben en hebt met hen gegeten, dat is, en hebt met hen des Heren avondmaal gehouden. Dan hebben we nog het voorbeeld van de praktijk van een individu, van een persoon. Dit was hetzelfde als de praktijk bij de gemeenten. Want Paulus was eerst een discipel gemaakt, niet door de mens, maar door Jezus Christus zelf. En die aan hem verscheen was op zijn reis naar Damascus. Hier was dan de eerste stap, het discipelschap. Toen werd hij gedoopt in Handelingen 9. En dit is stap 2. En Paulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren, aangezien zij het brood braken in sommige gevallen iedere dag, Handelingen 2. In andere gevallen iedere zondag. Dan is het duidelijk dat Paulus na de doop deelnam aan des Heren avondmaal met de gemeente. Dit is stap 3, namelijk de gemeenschap. Nog een ander voorbeeld. De apostel wordt door de geest naar Korinthe geleid, waar hij het woord predikt aan de heidenen. Handelingen 18. En Crispus en velen van de Korintiërs hem horende geloofden. Hier is de eerste stap, het discipelschap. Ze werden gedoopt. En hier is de tweede stap, de doop. Paulus sticht hen tot de gemeente, want in zijn eerste brief spreekt hij hen als volgt aan. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is. En hij geeft hen speciale aanwijzingen over des Heren avondmaal, dat zij onwaardiglijk hielden. Hier is stap 3, de gemeenschap. Misschien antwoordt nu iemand, maar Paulus zegt, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dus negeerde Paulus de doop nu en dan, of zag hij door de vingers en liet personen tot de gemeente toe zonder dat zij gedoopt waren. Ik geloof niet dat Paulus zoiets gedaan heeft. Iedere ambtsbroeder, ambtsdrager in de gemeente kon dopen, maar niet allen konden prediken in betoning des geestes en der kracht. En daarom liet Paulus dat aan anderen over, die daartoe bekwaam waren, en hield zichzelf hoofdzakelijk bezig met de prediking des woords, wat zij niet konden doen. Maar als de zaaier zijn aandacht alleen bij de zaadmand houdt, en het eggen overlaat aan de jongen die hem op de voet volgt, dan is dat dan een reden om het bezaaide land in het geheel niet te eggen? De zaaier kan zeggen, mijn meester die zond mij om het koren te zaaien en niet om het veld te eggen. Want een ieder kan eggen, maar er is een vaardige hand nodig om te zaaien. Dan betekent dat dan dat het zaad niet ingedekt hoeft te worden omdat de bekwamere werkman iets beters te doen heeft? Iemand anders kan opmerken, Paulus die dankte God dat hij niemand anders gedoopt heeft dan Crispus en Gaius. Hij achtte de doop dus niet erg hoog. Maar waarom dankte hij God? Om geen andere reden dan deze, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Hij verafschuwde die geest van verdeeldheid die hen deed zeggen, ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Cephas. En hij was daarom zo verheugd dat door slechts weinigen gedoopt te hebben, hij niet het hoofd kon zijn van omvangrijke groep die zou zeggen, ik ben van Paulus, want hij heeft mij gedoopt. Maar dat ze allen wel gedoopt waren, blijkt uit deze vraag, of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? En zo doopt ook Petrus niet zelf Cornelius en zijn vrienden, maar beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. In zijn eerste brief aan de Korintiërs beschrijft Paulus hun de kenmerkende eigenschappen van de gemeente in de woestijn. Hij zegt dat onze vaders allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijze gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. 1 Korinthe 10. Hier zegt hij duidelijk dat de doorgang door de Rode Zee de doop symboliseerde en dat het manna en het water uit de steenrots het avondmaal symboliseerde. Het woord gedoopt, dat bewijst het eerste, en zijn woorden, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, dat bewijst het laatste. Welnu, aan welke zijde van de Rode Zee werd het manna gegeten, voordat zij erdoor waren gegaan of erna? Zij waren gedoopt in de Rode Zee voordat zij het geestelijke manna aten en de geestelijke drank dronken. Welk recht heeft iemand dan om deze volgorde, bevolen door de Heere, zonder enige uitzondering in praktijk gebracht door de apostelen en gesymboliseerd door de gemeente in de woestijn, omver te werpen? Wij hebben minstens een voorschrift of een voorbeeld voor het tegenovergestelde nodig, als wij deze goddelijke volgorde durven te wijzigen. Kan een lakse baptist het een of het ander aanwijzen? Als hij geen schriftelijk voorschrift naar voren kan brengen, nog schriftuurlijk een voorbeeld van het deelnemen aan de Heere avondmaal door ongedoopte personen, wat hebben wij dan aan een vage argumenten over middelen en mildheid? Het beste middel om de apostolische praktijk op te volgen en de beste mildheid is het houden van Christus geboden. Het is een armzalige manier van liefde betonen aan zijn volk door hen aan te moedigen in ongehoorzaamheid en te verwerpen wat hij heeft bevolen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. De apostel zegt tegen de Thessalonicense broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord of het zij door onze zendbrief. De strikt baptist staat vast en houdt de inzettingen. De lakse baptist wijkt af en verlaat ze. Wie handelt er meer schriftuurlijk? Maar, zegt H.J., Christus is de deur. Dat is hij. Geloof zij God. Maar hij is een deur op verschillende manieren. In zijn bloed en in zijn gerechtigheid is hij de deur der zaligheid. In zijn hemels onderwijs is hij de deur der wedergeboorte. En in zijn ordinanties is hij de deur van de gemeenschap der heiligen. Hij kan niet apart gezet worden in een van deze. Dan zou iemand bijvoorbeeld kunnen zeggen, Christus is de deur van de zaligheid in zijn bloed en gerechtigheid, en daarom kunnen wij hem aan de kant zetten als de deur der wedergeboorte. Of een ander zou kunnen zeggen, Christus is de deur der wedergeboorte, en daarom kunnen wij hem aan de kant zetten als de deur der gemeenschap der heiligen. Het eerste is de fatale dwaling van de dogmatische antinomiaan, het tweede de fout van de open avondmaalsbaptist. Als Christus de doop als deur tot des Heeren avondmaal heeft gemaakt, wat ik van harte geloof, dan durven wij zijn opdracht in deze zaak dan te verwerpen? Mogen wij de deur afbreken en slechts een kleine versperring laten waar sommigen overheen kunnen klimmen en anderen onderdoor zullen kruipen en zeggen, Christus is de deur? Er zijn twee oorzaken die de geest beïnvloeden om gemeenschap te wensen zonder de doop, namelijk onwetendheid of koppigheid. Of men ziet het doel van de doop niet in, of men wil er zich niet aan onderwerpen. Nu, wat de eerste reden betreft, als men het doel van de doop niet kan inzien, laat men dan wachten totdat men het inziet. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. De Sociniaan kan komen en zeggen, ik zie de godheid van Christus niet in, noch de persoonlijkheid van de Heilige Geest. En de Arminiaan die kan zeggen, ik zie de uitverkiezing niet in, noch de uiteindelijke volharding. Ons antwoord moet dan terecht zijn, uw onwetendheid is de drempel. Nu, hoewel ik zeker niet bedoel de godvrezende independent te vergelijken met een Sociniaan of een Arminiaan, toch voel ik mij, waar het de gemeente betreft, volledig gerechtvaardigd als ik tegen hem zeg, uw onwetendheid van een serieuze en een duidelijk geopenbaarde ordinantie is de drempel voor gemeenschap met de gemeente. Neem de andere genoemde oorzaak, koppigheid en onwilligheid om het kruis op te nemen. Ik weet uit ervaring dat de doop een erg zwaar kruis is. Ik kan eerlijk zeggen dat ik het een zwaardere beproeving vond om gedoopt te worden dan de staatskerk te verlaten. Ik werd verzocht in ziel en lichaam, in het eerste vanwege de vrees dat ik een huichelaar was, en in het tweede omdat ik geloofde een longontsteking of een pleuritis op te zullen lopen en daaraan te zullen sterven. Ik weet zeker dat ik dit kruis zou hebben ontlopen indien ik gedurfd had. Mag de baptist dan anderen toestaan dit kruis dat hij op zich genomen heeft en zo zwaar vond met de voeten te treden, omdat zij liever de gemeente ingesmokkeld worden dan door een openlijke getuigenis van hun geloof in Christus in de gemeente te komen? En in welke situatie wordt de lakse baptist geplaatst? Veronderstel dat de helft van zijn gemeente baptisten zijn en de andere helft independenten. De laatste willen hun kinderen laten besprenkelen. Moet de betreffende predikant dat doen en zo zijn eigen doop verloochenen en ontkennen? Hij zal daarom weigeren wat van hem wordt gevraagd. Maar hij heeft de besprenkeling al als doop erkend door independenten toe te staan aan de tafel te zitten. Ik neem tenminste aan dat niemand ooit zijn beleefdheid zo ver liet gaan dat hij mensen, die nog besprenkeld, nog gedoopt waren, toestaan toestond aan het avondmaal des Heren. Wijlen Robert Hall, de grote voorstander van het open avondmaal, trok hier een streep en liet geen mensen toe die nog gedoopt, nog besprenkeld waren. Maar we zullen ervan uitgaan dat een persoon, het kind van de baptistenouders, naar voren komt op grond van goede bevinding en toegang vraagt tot deze gemengde gemeente. Moet zo iemand gedoopt worden of besprenkeld, of aanzitten zonder een van deze? Als hij gedoopt is, dan geeft hij aanstoot aan de independent leden. En als hij besprenkeld is, dan geeft hij aanstoot aan de baptistleden. En indien geen van beide, hij geeft aanstoot aan beide. Hoe moet de predikant dan naar tevredenheid handelen? Als hij hem doopt, dan verklaart hij de besprenkeling als onjuist. Als hij hem besprenkelt, dan verklaart hij de doop door onderdompeling als onjuist. Als hij geen van beide doet, verklaart hij die beide als onjuist. Nogmaals, deze bontgemengde dominee van een bontgemengd lichaam heeft zichzelf voor goed het zwijgen opgelegd door het prediken of het strijden voor de doop. Want als hij dat doet, zullen zijn independent ouderlingen hun wenkbrauwen fronzen. Of als hij de moed heeft zich daar doorheen te breken en de doop door onderdompeling voor te staan vanaf de kansel, dan veroordeelt hij daarmee alle leden die voor de besprenkeling zijn. En wanneer hij de ordinantie van de doop door onderdompeling als goddelijke inzetting uiteengezet heeft, dan zal zijn independent voorlezer, gekwetst door zijn predikant, misschien een couplet van Isaac Watts uitkiezen dat naar zijn eigen zin is, en een wijs erbij zoeken die de laatste regel 3 keer laat herhalen, dat de independenten uit volle borst zullen meezingen, terwijl de baptisten zwijgen en de dominee erbij staat als een toonbeeld van vernedering. Die hymn luidt: door milde wegen laat Jezus zijn vaders verbond en liefde zien. Hij verzegelt aan de heiligen zijn heerlijke genade en verhindert de jonge kinderen niet. De predikant daalt echter de kansel af, stopt al zijn ergernis zowel als al zijn doopsgezindheid met zijn hoed en zijn handschoenen onder de stoel. Hij breekt het brood voor zijn verdeelde gemeente, de independenten triomferend met hun overwinnende voorlezer en de baptisten verbitterd over hun verslagen predikant. Een aardig moment van liefde en eenheid waarop zij zo roemden, maar waarvoor een ordinantie werd opgeofferd. Maar waarom deze koortsachtige bezorgdheid over des Heren avondmaal? Waarom dit overdreven opkomen voor de ene inzetting en het overdreven wegduwen van de andere? Is de doop minder helder geopenbaard, minder nauwkeurig bevolen, minder duidelijk uitgevoerd in het Nieuwe Testament dan des Heren avondmaal? Ik geloof het niet. Integendeel. En waarom moeten baptisten dit aangezicht aannemen in de wet, Malachi 2? Toestaan in plaats van tegen hen die beweren de doop der gelovigen niet te zien zeggen, maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Maar wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeenten Gods. En tegen hen die het wel zien, maar wensen te negeren, in Matthäus 10 staat er dan, en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En tenslotte, welk voordeel wordt er bereikt door deze inzetting te negeren? Ik heb verscheidene geliefde en hooggeachte vrienden die met de doop der gelovigen niet willen of kunnen instemmen. Vermindert dit mijn liefde voor hen, of verhindert dit onze omgang? Absoluut niet. Wij praten graag over onze overeenkomsten en niet over onze verschillen. En ik zou de laatste zijn die hun de doop der gelovigen op zou willen dringen. Het is waar dat wij niet samen aan des Heren avondmaal kunnen zitten. En ik heb meer dan eens de pijn gevoeld toen ik hen zag zitten, terwijl ik het brood brak met anderen, met wie ik veel minder of geen gemeenschap voelde. Maar door de omstandigheden van deze tijd gebeuren zulke dingen nu eenmaal. En er zou al veel opgelost zijn door de deur der gemeente smaller te maken dan nu de praktijk is. Ik behoor niet het kwade te doen, opdat het goede daaruit voortkomen, of een duidelijk gebod te overtreden, zodat er meer eenheid en gemeenschap zou komen, opdat ik mijzelf niet wijzer acht dan God. Als ik mijn vriend lief heb en hoog acht, dan zal ik niet wensen hem verkeerd te laten handelen door over die ene ordinantie heen te springen om hem deel te laten nemen aan de andere. En als hij mij lief heeft en hoog acht, dan zal hij niet wensen mij verkeerd te laten handelen door hem toe te laten aan het avondmaal, terwijl het tegen mijn consciëntie ingaat. Ten slotte stel ik deze twee vragen aan iedere voorstander van het open avondmaal. Ten eerste, is er in het Nieuwe Testament een voorbeeld van een ongedoopte gemeente die des Heeren avondmaal viert? En ten tweede, mogen wij gemeenschap hebben voor de prijs der ongehoorzaamheid? Als zij de bevestiging van deze twee vragen hebben bewezen, dan zullen wij bereid zijn te luisteren naar de argumenten die zij gewoonlijk aanvoeren. Ik voel dat ik deze belangrijke onderwerpen heb behandeld in zwakheid, en zo ik verkozen zou hebben de hersenen van een dode man te verwarren, ik zou misschien meer resultaat gehad hebben. Maar ik heb er de voorkeur aan gegeven mijn eigen gedachten en wat ik hiervan geproefd en gesmaakt heb, om Dr. Gill's woorden te gebruiken, hierover te laten gaan. Ik moet mij verontschuldigen voor de lengte van deze brief, en ik ben de uwe, J.C. Philpott, Stamford, 11 april 1840. Dit is het einde van het eerste gedeelte, en het ging over het gesloten avondmaal, waar ook dus mee de doop der gelovigen verbonden is. Dan volgt nu het tweede gedeelte met de titel Waren Christus' discipelen gedoopt? Aan de redacteurs van de Gospel Standard, geachte heren, een trouwe lezer van de Gospel Standard, wiens brief door u is geplaatst in uw laatste nummer, vraagt mij vanuit de schrift aan te tonen waar of in welke periode de naaste discipelen van Christus werden gedoopt. Daar uw onbekende schrijver meer schrijft in de lijn van een geïnteresseerde dan van een twistzoeker, en daar zijn eerste bezwaar nogal eens voorkomt onder de tegenstanders van het gesloten avondmaal, dan voel ik mij geroepen deze vraag te beantwoorden als u zich hiervoor een hoekje in uw blad kunt veroorloven, zonder een nuttiger en een interessanter onderwerp tekort te doen. U weet dat ik geen twistpunten zoek, nog er vrijwillig op inga, maar dat ik, uitgedaagd om mijn principes te verdedigen, geen andere mogelijkheid had dan of die principes te handhaven, of ervan beschuldigd te worden deze niet te kunnen of te durven handhaven. Eenmaal in een geschilpunt zijnde, hoop ik in de naam en de kracht des Heren door te gaan zonder terug te deinzen, hoewel mijn laffe vlees ervoor huivert vele geliefde vrienden en hooggeachte hoorders, die het hierin niet met mij eens kunnen zijn, te beledigen. Echter, zoals ik vanaf de eerste dag dat het de Heere behaagde mijn ogen te openen, gedwongen ben te strijden voor de waarheid, te midden van veel innerlijke conflicten en uiterlijke offers, zo moet ik nog steeds doorgaan te verdedigen wat in mijn consciëntie is verzegeld als de waarheid, zelfs met het risico mijn geliefde en gewaardeerde vrienden te kwetsen. Ik heb mij tegen de doop der gelovigen verzet zoals velen, en met meer reden dan velen, aangezien het in mijn belang was voort te gaan zoals ik opgevoed was als kinderbesprenkelaar. Maar sinds de tijd dat God mij een consciëntie gaf, ben ik niet in staat geweest deze scherpe waarheid te weerstaan, maar te midden van al mijn verzet werd ik gedwongen er vroeg of laat voor te vallen en mij eraan te onderwerpen. Zonder verdere uitweiding zal ik nu vervolgen de vraag van de trouwe lezer, en die was wanneer Christus' discipelen gedoopt werden, te beantwoorden. Allereerst graag zou ik vooraf het volgende op willen merken. Als de stroom van de analogie er sterk op wijst dat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dan is er geen reden om aan te nemen dat die gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden vanwege het ontbreken van enige vermelding daarvan. Ik zal mijn bedoeling met een paar voorbeelden illustreren. De schrift vertelt ons bijvoorbeeld dat vrouwen lid zijn van de gemeente, zoals wij lezen in Romeinen 16, dat Febe een dienares was, letterlijk een diakones, van de gemeente die te Kengreën is. Maar de schrift zwijgt over het deelnemen van vrouwen aan de Heren avondmaal. Betekent deze weglating dat zij daar geen deel aan namen? Heeft een gemeente ooit op grond van deze weglating vrouwen aan het avondmaal geweigerd? Maar waarom is aan deze weglating zo weinig betekenis gehecht? Eenvoudigweg vanwege de stroom van de analogie, of met andere woorden, het gewicht van stilzwijgend bewijs, die er zo sterk op wijst dat ook vrouwen, indien zij lid zijn van de gemeente, recht hebben op deze inzetting, zodat wij geloven dat het de praktijk van de apostelen was hun het brood en de wijn te geven, hoewel het niet bepaald genoemd wordt dat dit gebeurde. Dus veronderstel dat de doop van de discipelen in de schrift niet genoemd wordt, wat ik overigens niet geloof. Als de stroom van analogie er zeer sterk op wijst dat zij wel gedoopt zijn, zoals ik dadelijk hoop aan te tonen, dan hechten wij aan die weglating van dat feit weinig waarde. In elk geval stellen wij vast dat die weglating geen reden is om te geloven dat ze niet gedoopt zouden zijn. Zo is er ook geen vermelding van wanneer en waar Jacobus, de zoon van Alfeus, Thomas, Simon Kananites en Judas Iscariot precies geroepen werden tot discipelen van Christus. Deze weglating is te vergelijken met de weglating van de vermelding wanneer en waar de discipelen zijn gedoopt. Maar niemand heeft toch ooit op grond van deze weglating getwijfeld aan hun roeping, aangezien de analogie van de andere discipelen duidelijk aantoont dat er zo'n tijd en plaats van roeping geweest is? Ook wordt er in het Nieuwe Testament niet vermeld wanneer, waar en onder wiens gezag de Sabbat werd verzet van de laatste week van de laatste dag der week naar de eerste. Toch, aangezien wij de apostelen op de eerste dag der week bijeenvinden voor de eredienst, en aangezien Johannes het de dag des Heren noemt, Openbaringen 1, concluderen wij dat deze verandering heeft plaatsgevonden op gezag van de apostelen, en beschouwen wij de weglating van tijd en plaats van weinig belang. Maar als een trouwe lezer ontkent dat de discipelen waren gedoopt, omdat het volgens hem niet genoemd wordt in het Nieuwe Testament, dan zou hij aldus redenerend ook de Sabbat op zaterdag moeten houden, omdat wij in het Nieuwe Testament niet lezen wanneer en waar of op wiens dag op wiens gezag die veranderd werd in de zondag. Verder wordt er in het Nieuwe Testament niet vermeld wanneer en waar de vier evangelisten geïnspireerd werden tot het schrijven van de evangeliën. Maar wie dan alleen een schaamteloze Sociniaan of een ongelovige Duitse rationalist zou op grond van deze weglating durven beweren dat zij niet goddelijk geïnspireerd waren en de opdracht hiertoe hadden? Nog een voorbeeld. In het boek Esther komt de naam van God niet voor. Geeft dit iemand het recht het goddelijke gezag van dit boek te verwerpen, of te zeggen dat het Gods bijzondere voorzienigheid niet weergeeft? U vraagt misschien, is weglating altijd van zo weinig betekenis als in de voorbeelden die u zojuist gegeven hebt? Zeer zeker niet. Soms is het van een groot belang. Nu zou de vraag gesteld kunnen worden, maar hoe weten wij wanneer het wel of niet van belang is? Aan de hand van deze eenvoudige maatstaf, weglating is van grote betekenis als de analogie of het gewicht van de vanzelfsprekendheid tegen het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis is. Weglating is van weinig betekenis als de analogie voor het plaatsvinden van een bepaald feit is. Bewijzen aanvoeren aan de hand van de analogie betekent argumenteren dat een bepaalde gebeurtenis onder gelijke omstandigheden opnieuw zou plaatsvinden. Met een tweetal voorbeelden zal ik mijn bedoeling verduidelijken. De weglating van een voorbeeld of een voorschrift voor de kinderdoop in het Nieuwe Testament is van groot belang tegen die praktijk. En waarom? Omdat zowel het voorschrift als de praktijk in het Nieuwe Testament geheel voor het dopen van gelovige discipelen is. En daarom argumenteren wij op grond van de analogie, dat is van hoe wij aan kunnen nemen dat de discipelen naar alle waarschijnlijkheid handelden onder de betreffende omstandigheden, dat zij geen kinderen doopten. Met andere woorden, de stroom der analogie is tegen de praktijk van het dopen van kinderen of besprenkelen daarvan. Nu dan, in dit geval is het argument van de weglating zo sterk dat slechts één ding het kan omverwerpen, en wat is dat dan? Het zelf verzinnen van een voorbeeld van een kind dat gedoopt werd in het Nieuwe Testament, of van een voorschrift kinderen te dopen. Het argumenteren dat bij het de huisgezinnen die gedoopt werden kinderen waren, die gaat hier niet op. Dan wil men met de ene weglating, dat er met het huisgezin ook kinderen bedoeld worden, de andere weglating van de kinderdoop goed maken. Dat is zoiets als in de rekenkunde de ene nul weghalen om er een andere nul van te maken. Wat zijn twee naast elkaar gezette nullen waard? Helemaal niets. Maar zet een 1 voor die twee nullen en we hebben onmiddellijk een 100. Dus laat kinderdopers een voorbeeld of een voorschrift voor het dopen of besprenkelen van baby's naar voren brengen. En dan zullen we zeggen, dit is een 100. Maar al plaats je al je nullen op een rij, als je er geen voorbeeld of een voorschrift voor kunt zetten om er waarde aan te geven, zullen wij met onze pen een streep door al die nullen halen, zoals een schoolmeester de som van de lei van zijn leerling veegt. De vraag zou gesteld kunnen worden, waarom zou het niet vermelden van de doop van de discipelen niet tegen hun doop getuigen, terwijl het niet vermelden van het dopen van kinderen wel tegen de kinderdoop getuigt? Eenvoudigweg omdat de hele stroom van de analogie en het gewicht van de vanzelfsprekendheid voor de doop van de discipelen is. Maar de hele stroom van de analogie is tegen het insluiten van kinderen in die ordinantie. Op dit punt ligt het er geheel aan of de vanzelfsprekendheid voor of tegen iets, of de weglating van veel of weinig betekenis is. Dat allereerst voorafgesteld. Ten tweede wil ik dan nu proberen aan te tonen dat de gehele stroom van de analogie en het hele gewicht van de vanzelfsprekendheid voor de doop van de discipelen zijn. Want de volgende vier dingen zijn mijns inziens zo duidelijk in het Nieuwe Testament dat niemand ze zal durven ontkennen. Ten eerste, dat Christus zelf gedoopt was. Ten tweede, dat Christus discipelen in zijn naam anderen doopten. Ten derde, dat hun van Gods wegen opgedragen was na Christus opstanding heen te gaan en te onderwijzen al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En ten vierde, dat ze handelden naar deze opdracht en alle doopten die zij tot discipelen maakten. Als nu deze discipelen moesten zijn gelijk hun meester, als zij de doop predikten, zowel als uitvoerden, beide, voor en na de opstanding, dan zeg ik zonder aarzeling, als zij zelf niet gedoopt waren, behoren zij tot de grootste bedriegers en huichelaars die de wereld ooit gekend heeft. Toen zij, die in het hart gegrepen waren onder het woord, tot Petrus en de andere apostelen zeiden, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Toen zei Petrus tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Maar aan wat een lage huichelarij moet deze prins der apostelen schuldig zijn geweest, als hij een iegelijk van hen, die in het hart gegrepen waren, beval om gedoopt te worden, terwijl hij zelf nooit gedoopt was? Even moeilijk als ik mij voor kan stellen, dat de apostelen, vervuld met de Heilige Geest als zij waren, de bekering predikten en zelf nooit bekeerd waren, geloof predikten en zelf nooit geloof hadden, de wedergeboorte verkondigden en zelf niet wedergeboren waren. Kan ik geloven dat zij de doop der gelovigen verkondigden en zelf niet gedoopt waren? Van een schilder die een schilderij van Petrus nogal overdadig gekleurd had, wordt verteld dat hij als reden daarvoor opgaf dat de apostel bloosde over de losbandigheid van zijn opvolgers, de pausen van Rome. Maar al het karmijnrood op het palet van de schilder zou niet genoeg geweest zijn om Petrus gezicht te kleuren, als hij tenminste één grijntje godsvrezen in zijn hart had, als hij op de Pinksterdag anderen aangespoord zou hebben om gedoopt te worden, terwijl hij zelf nooit aan die ordinantie gehoor gegeven had. Mij dunkt dat de eerlijke Paulus, die hem zo scherp berispte, te Antiochië vanwege zijn veinzen en niet recht wandelen naar de waarheid des evangelies, Galaten 2, hem zeker bestraft zouden hebben met deze tekst, die dan een ander leert, leert gij uzelf niet, Romeinen 2. Maar om weer op ons onderwerp terug te komen, ik wil een beroep doen op de conscientie van de kinderbesprenkelaar. Ik neem aan dat u, als een eerlijk mens, volledig in uw hart bent overtuigd van deze twee punten. Ten eerste, dat het volgens de wil van God is de kinderen van gelovige ouders te dopen. En ten tweede, dat het onbelangrijk is of deze ordinantie wordt uitgevoerd door onderdompeling of besprenkeling, maar dat u om uw gewetenswil de voorkeur geeft aan het laatste. Nu dan, veronderstel dat een bekeerde Jood die achter de leer van de kinderdopers staat, predikant wordt in een gemeente waarvan u lid bent. Hij verkondigt de doop, zoals Petrus deed, als plechtige ordinantie Gods. U brengt een kind binnen om het, zoals u dat noemt, te laten dopen door hem en u beschouwt dit als een plechtige inzetting die gaat plaatsvinden in de naam van de gezegende drie-eenheid die u lief hebt en aanbidt. Terwijl hij het kind in zijn armen heeft, fluistert een vriend in uw oor, deze predikant is zelf nooit gedoopt. Hij verkondigt en leert de doop als een plechtige inzetting, maar is zelf nooit ondergedompeld noch besprenkeld. Nu vraag ik u, of, als een eerlijk mens het kind niet uit zijn armen zou grijpen en hem in zijn gezicht een huichelaar noemen, om op het punt te staan uw kind te dopen terwijl die zelf nooit gedoopt was. Ik durf te zeggen dat er nooit een gemeente geweest is in welke periode dan ook, in welk land dan ook, Grieks of Syrisch, Arminiaans of Rooms-Katholiek, nog Luthers of Zwitsers of Anglicaans of nog Presbyteriaans of Independentistisch, die ooit in het pastorale ambt een bekeerde Jood of een bekeerde Heiden toegestaan heeft, die niet eerst ondergedompeld of besprenkeld was in de naam van de drie-enige God. Inderdaad zijn de predikanten geweest en nog, die de hele inzetting aan de kant geschoven hebben. Maar zulken hebben het dan ook nooit gepredikt of bediend aan anderen. Zulke inconsequentie zou te vreemd zijn om te rechtvaardigen tegenover anderen en zichzelf. En wie zou deze inconsequentie durven toeschrijven aan de apostelen? Maar nogmaals, dit argument dat de apostelen niet gedoopt zouden zijn, zou niet alleen het gesloten avondmaal verwerpen, maar ook de kinderbesprenkeling. Want waartoe zou de doop, in welke vorm en gedaante dan ook, dienen als de apostelen het dan van zo weinig belang achten dat ze zichzelf niet lieten dopen? Daden, zeggen zij die spreekwoorden gebruiken, daden zeggen meer dan woorden. En als de apostelen op de dag van het Pinksterfeest, toen zij de doop verkondigden en uitvoerden, niet zelf gedoopt waren, zouden ze even slecht geweest zijn als Ananias en Safira, die het een zeiden en het ander deden, omdat zij de doop neerlegden aan de voeten van hun hoorders en een deel van de prijs achterhielden in het zelf niet gedoopt zijn. Maar wat zegt de mens al en welke argumenten voert hij al aan om een praktijk te verwerpen die hij niet wil? Misschien weten velen niet die als argument tegen het gesloten avondmaal zeggen dat er geen bewijs is dat de discipelen gedoopt waren, tot welke consequenties dit argument leidt. En er zijn altijd veel papegaaien in de godsdienstige wereld, zoals dat genoemd wordt, die de argumenten napraten die hen door anderen in de mond wordt gestopt. Zij weten niet veel meer van de betekenis of de kracht van dat argument dan de papegaai in zijn kooi van de woorden die hij krijst. Argumenten zijn scherpe gereedschappen die, wanneer ze ondoordacht worden gebruikt, in eigen vingers zullen snijden. Velen namelijk die daarvoor terug zouden deinzen, Petrus een huichelaar en een toneelspeler te noemen, kletsen er maar op los. Simpele zielen, met argumenten die nader bezien tot die conclusie moeten leiden. En bovendien, wat zou er meer waarschijnlijk zijn geweest dan dat de discipelen tot hun geliefde meester, toen hij hen uitzond om hen heen te gaan, onderwijzende alle volken, dezelfde dopende enzovoorts, als ze gezegd zouden hebben: Heere, wij zelf zijn nog niet gedoopt, hoe kunnen wij dan heen gaan om anderen te dopen? Tot zover ten derde de negatieve kant van het argument. Dat is welke argumenten wij kunnen aanvoeren wanneer elk positief bewijs ontbreekt. Maar nu kom ik bij de positieve kant. En daarmee wil ik dan trachten aan te tonen vanuit de schrift dat er een positief bewijs is. Dat is een duidelijk, direct bewijs dat de discipelen gedoopt waren voordat zij deelnamen aan des Heren avondmaal. Ik neem aan dat het vanzelf spreekt dat Johannes de Doper zijn discipelen doopte, want hij doopte de menigte. Hij doopte de tollenaars en de krijgslieden die tot hem kwamen, en het is daarom niet waarschijnlijk dat hij zijn eigen discipelen niet doopte. Nu lezen wij in Johannes 1, des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en zienden op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. Een van die twee, die Johannes hoorde spreken en hem volgde, was Andreas, de broeder van Simon Petrus. Hier hebben wij nu een direct positief bewijs dat twee van Christus' discipelen gedoopt waren en dat Andreas een van hen was. Als ons bewijs hier ophield, zou gezegd kunnen worden dat deze twee inderdaad door Johannes de Doper gedoopt waren, maar dat er helemaal geen bewijs is dat een van die andere discipelen gedoopt zou zijn, waarop ik antwoord dat wij een meest positief getuigenis hebben dat de doop even nodig was als bewijs van discipelschap voor hen die Jezus volgden als voor hen die Johannes volgden. Want in Johannes 3 vers 22 lezen wij: Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. Het blijkt inderdaad dat Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Maar het is zeer zeker dat zij voor hem doopten, dat is in zijn plaats, in zijn naam en in opdracht van hem. Zo hebben we dus een positief bewijs in deze twee punten, dat twee van zijn discipelen, waarvan Andreas er een was, gedoopt waren door Johannes, en dat Christus discipelen in zijn naam andere discipelen die hij tot discipelen gemaakt had, door zijn prediking doopten. Nu dan, waarom zou het nodig zijn anderen te dopen als het niet nodig was dat ze zelf gedoopt werden? En waarom zou Christus hun de bevoegdheid en de opdracht geven de door zijn prediking gemaakte discipelen te dopen als zij zelf ongedoopt bleven? Zodat dit argument dat de discipelen niet gedoopt waren niet alleen de beschuldiging van huichelachtigheid werpt op de discipelen, maar ook op de gezegende heiland zelf. En als iemand vraagt, wie doopte de andere 10 discipelen? Dan antwoord ik, het is zeer aannemelijk dat Andreas en de andere discipel, wiens naam niet genoemd wordt, de anderen doopten, eerst zelf gedoopt zijnde door Johannes. En ook kunnen wij uit de woorden van Petrus afleiden dat hij gedoopt was. Ten eerste zegt hij in 1 Petrus 3, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Waarom gebruikt hij het woordje ons, als hij zichzelf daarbij niet wilde insluiten? Hij zou u gezegd moeten hebben als hij zelf uitgezonderd was. Neem nog een overeenkomstige uitdrukking. In 1 Petrus 2, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Zou iemand willen beweren dat Petrus zichzelf insluit in het getal van Christus' kinderen als hij zegt, Christus leed voor ons, en zichzelf uitsluiten als hij zegt, de doop behoudt ons nu ook, moet ons niet in beide teksten gelijk opgevat worden? En ten tweede zien we dezelfde apostel nogmaals iets dergelijks uitspreken in Handelingen 10. En toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Jazeker, een trouwe lezer zou het water tegen willen houden als hij het ontkent voor Petrus, en in alle eerlijkheid, waarom zou het nodig geweest zijn voor Cornelius, als het voor Petrus niet nodig was? In zijn eerste brief spoort Petrus als ouderling zijn mede-ouderling aan geen heerschappij te voeren over het erfdeel des Heren, maar voorbeelden der kudde te zijn. Maar hij zou veel heerschappij voeren als hij anderen beval wat hij zelf nooit gedaan had. En hij zou wel een heel slecht voorbeeld zijn als de kudde gedoopt moest worden en de herder was er niet. Maar wat is de eigenlijke betekenis van Petrus' woorden? Kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Wat anders dan dit? Wij hebben de Heilige Geest ontvangen, en zij hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn gedoopt met water, en wie kan hen verbieden dat zij ook gedoopt zouden worden in dat water? Ziende dat wij beiden de hemelse zegen ontvangen hebben, wie zal hen onthouden dezelfde uiterlijke plechtigheid als teken en zegel dat wij genoten hebben? Als dit niet de eerlijkste, duidelijkste betekenis van deze passage is, dan weet ik niet meer wat taal is. Ten slotte, Paulus zegt, als hij de zegeningen van de kerk Gods opnoemt, één lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Dat deze één doop niet betekent de innerlijke doop van de geest, dat is duidelijk uit het gebruik van de uitdrukking één geest even daarvoor. Het moet daarom de doop met het water betekenen. Nu, Ik vermoed dat niemand zal ontkennen dat de discipelen als leden van Christus, met uitzondering van Judas, hoorden bij één geest, één Here, één geloof, één God en Vader van allen. Waarom dan niet één doop? Moet dit eruit gesneden worden om de voorstanders van het open avondmaal een genoegen te doen in hun behoefte aan een argument om hun zaak te steunen? Maar hetzelfde roekeloze mes die één doop daaruit snijdt, zou er ook wel eens iedere andere één zegen en de discipelen van Jezus achterlaten zonder de geest, zonder hoop, zonder Christus, zonder geloof en zonder God. Dit waren dan enkele van de argumenten door welke aan elk eenvoudig mens bewezen zou kunnen worden dat de discipelen van de Heere gedoopt waren. En indien gedoopt, dan moet dat gebeurd zijn voor het laatste avondmaal. In feite kan er geen twijfel over bestaan dat zij gedoopt zijn toen zij voor het eerst geroepen werden tot discipelen. Weliswaar twijfel ik daaraan diegene te hebben overtuigd wiens vooroordeel of belang ingaat tegen de waarheden die ik in deze en de vorige brief geprobeerd heb te bevestigen. Het zijn niet hun hoofden die overtuigd zouden moeten worden, maar hun harten die geopend moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat niemand dan de Heere zelf dit kan doen. Stond iemand op uit de dood, velen zouden niet geloven, waartegen zij zo lang gewend waren zich te verzetten. Einde van dit gedeelte. J.C. Philpott, Stamford, 1840. Dan gaat hij nog verder van de uitgever van deze bladzijde. Gehoord hebbende dat de brieven niet alle ruimte zouden bezetten en dat er nog plaats was voor de introductie van een nieuw onderwerp, heb ik gedacht dat het interessant zou kunnen zijn enige getuigenissen toe te voegen van oudvaders en geleerde mannen uit het verleden die voor die praktijk waren waarvoor het in de voorgaande brieven opgenomen werd. Dit doende wil ik graag uitleggen wat de waarde is van zulke getuigenissen. Voor zover het de leer betreft is de mening van de oudvaders bijna waardeloos. Het woord van God is onze enige bron en maatstaf voor de leer. Maar hun getuigenis van wat de praktijk was in hun dagen is zeer waardevol als historisch bewijs van het meest uitzonderlijke karakter. Wanneer Justin Martyr, die leefde ongeveer omstreeks het jaar 140, dat is slechts 40 jaar na de dood van Johannes, als die bijvoorbeeld in een uitvoerig verdedigingsgeschrift van het christendom overhandigd aan de Romeinse keizer, met betrekking tot de inzetting van des Heren avondmaal verklaart, dit voedsel wordt door ons de Eucharistie genoemd, waaraan dat niemand geoorloofd is deel te nemen dan zij, die geloven dat de dingen die door ons onderwezen worden waar zijn en gedoopt zijn. Als hij dat zegt, dan hoeven wij daar niet aan te twijfelen of dit ook het geval was. Slechts twee vragen kunnen dan opkomen. Ten eerste, was hij een bekwaam getuige? En ten tweede, was hij een geloofwaardige getuige? Wat zijn bekwaamheid betreft, was hij zeker in de gelegenheid te weten of ongedoopte personen werden toegelaten tot de Heere avondmaal of niet. Want hij leefde als een christen te midden van christenen gedurende meer dan 30 jaar. Hij schreef twee openbare verdedigingen van het christendom. In één daarvan deed hij gedetailleerd verslag aan de Romeinse keizer van de leer en het leven van de christenen in zijn dagen. Hij was daarom in elk opzicht een zeer bevoegd getuige. En wat zijn geloofwaardigheid betreft kunnen wij het volgende opmerken. Ten eerste is het hoogst onwaarschijnlijk dat hij een valse bewering zou doen in vurige verdediging van het christendom. Hij had geen reden om dit te doen, en indien hij beweringen gedaan zou hebben die onwaar waren, dan zouden er de duizenden geweest zijn die hem tegengesproken zouden hebben, vooral in een zo'n duidelijke feitenkwestie. En ook zouden zijn vijanden zo'n kans niet voorbij hebben laten gaan om hem aan te klagen bij de keizer als schuldig zijnde aan leugen. Ten tweede kunnen wij als aanvullend bewijs voor zijn geloofwaardigheid opmerken dat hij de waarheid verzegelde met zijn bloed toen hij in het jaar 164 als martelaar stierf en vandaar ook zijn naam. Hij heette Justin Martyr. Hij had aan de dood kunnen ontsnappen als hij daarin toegegeven had te offeren aan de heidengoden. Wanneer zijn getuigenis dan al als praktijk uit die tijd verworpen wordt, dan kan dat niet zijn op grond van zijn onbekwaamheid om een simpel feit te verklaren of op grond van zijn ongeloofwaardigheid. En als de praktijk van de gemeente die van het gesloten avondmaal was in Justins dagen, dan was die praktijk ongetwijfeld afgeleid van de tijd van de apostelen. De neiging van iedere gemeente is eerder te verslappen met betrekking tot voorschrift en praktijk dan deze strenger te maken. Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door de introductie van de kinderdoop rond het begin van de derde eeuw en de huidige verspreiding van het gemengde avondmaal onder de gemeenten die gefundeerd waren op strikte principes. Het is daarom hoogst onwaarschijnlijk dat de gemeente binnen 40 jaar na de dood van Johannes zou gehandeld hebben volgens strengere principes dan die de apostelen zelf gelegd hadden. Dit argument geldt ook voor de getuigenissen van andere oudvaders, wiens getuigenissen waardevol zijn vanwege de volgende drie kenmerken: ten eerste de oudheid, ten tweede de bekwaamheid en ten derde de geloofwaardigheid. De getuigenissen van geleerde mannen rusten op andere fundamenten dan die van de oudvaders. Zij worden gekenmerkt door de volgende drie eigenschappen. Ten eerste een hoge mate van geleerdheid, geloofwaardigheid en onpartijdigheid. Laat ons als voorbeeld het getuigenis van Dr. Wall nemen. Hij bracht het grootste gedeelte van zijn leven door in het onderzoeken van de geschriften van de oudvaders om de kinderdoop te bewijzen. En dat is een voldoende bewijs voor de mate van zijn geleerdheid. Zijn geloofwaardigheid is nog nooit in twijfel getrokken, want hij heeft de exacte woorden geciteerd en verwezen naar alle passages van de auteurs die hij noemde. Hij was een zeer overtuigd kinderbesprenkelaar, en dus was hij, waar het zijn vooringenomenheid betreft, tegen de doop der gelovigen. Zijn getuigenis over het gesloten avondmaal is daarom waardevol vanwege zijn duidelijke positie in die drie hiervoor genoemde eigenschappen. Maar indien iemand zo'n getuigenis geheel verkiest te verwerpen, dan is de vraag daardoor niet verzwakt. Die staat nog steeds op schriftuurlijke gronden. Toch zouden zij die overtuigd zijn door de schrift niet ongeïnteresseerd kunnen zijn in de praktijk van de vroege gemeenten. Ik wil mijn lezers niet misleiden door hen te laten geloven dat ik die getuigenissen zelf van de oudvaders heb. Nog aanleg, nog gelegenheid staan mij toe mij over hun stoffige en zwaarwichtige delen te buigen. De uittreksels komen voornamelijk uit de geschriften van Dr. Gale en werden enige tijd geleden door mij gemaakt voor eigen gebruik. Maar ik achtte dit moment een goede gelegenheid om ze aan de lezers van de voorgaande pagina's voor te leggen. Er volgen er een aantal getuigenissen van oudvaders over de onderdompeling. In de apostolische constitutie staat: de doop is het teken van Christus dood. In het water worden wij als het ware begraven. De onderdompeling is het sterven met hem en het opkomen uit het water is het beeld van de opstanding. Barnabas schrijft: wij dalen af in het water vol zonde en ongerechtigheid en komen daaruit op. Tertullian de Resurrection zegt: in de doop sterven wij symbolisch. Tertullian de Baptismo zegt: het maakt niet uit of wij in de zee of in een vijver gewassen worden, in een fontein of in een rivier, in stilstaand of stromend water. Er is ook geen verschil tussen hen die door Johannes in de Jordaan gedoopt werden en hen die Petrus in de Tiber doopte. Tertullian de Orat zegt: onze handen zijn schoon genoeg als wij ze eenmaal samen met ons hele lichaam gewassen hebben in Christus. Tertullian et Ver, daar staat: wij zijn niet eenmaal ondergedompeld, maar drie keer, namelijk in iedere persoon, dat is van de drie-eenheid, zoals die wordt genoemd. En Christostom: het in het water gedompeld te worden, om daarna uit op te reizen, is het symbool van ons nederdalen in het graf en ons oprijzen daaruit. Daarom noemt Paulus de doop een begrafenis, als hij zegt: wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Nu volgen getuigenissen van geleerde mannen. Petavius de Penitentia, die schrijft: de wijze waarop zij dit sacrament gewoonlijk bedienden was het drie keer onderdompelen in het water van de personen die gedoopt werden. K. Saubon schrijft: de doop geschiedde door onderdompeling in het water. Jurea schrijft: de ouden waren gewoon de personen in het water te dompelen, de aanbiddelijke drie-eenheid aanroepende. Witsby schrijft: hier en in Colossense 2 wordt zo duidelijk uitgedrukt, en dan met hier bedoelt hij Romeinen 6, dat wij met Christus begraven zijn in de doop, door de begrafenis in het water, en dat wij verplicht zijn tot een overeenkomstige dood, namelijk door te sterven aan onze zonden. Deze onderdompeling is in acht genomen door alle christenen gedurende de 13 eeuwen en goedgekeurd door onze kerk. De verandering daarvan in de besprenkeling gebeurde zonder enige toestemming van de auteur of zijn institutie of enige concilie van de kerk. Daarom zou het wenselijk zijn dat deze gewoonte algemeen gebruik zou gebleven zijn. Dan komen er nog wat getuigenissen en citaten uit oude formulieren. Het formulier van de kerk, het gebedenboek en de administratie van de sacramenten en ceremoniën van de kerk naar het gebruik van de kerk van Engeland, 1549. Daar staat: dan zal de priester het kind in zijn handen nemen en zijn naam vragen, en de naam noemend zal het kind driemaal in het water gedompeld worden, eerst de rechterzijde, dan de linkerzijde en tenslotte met het gezicht naar het font, zodat het op een bescheiden en behoedzame wijze gedaan wordt. En er staat ook: het water in het doopvont zal minstens eens per maand verschoond worden, en voordat een kind in het aldus verschoonde water zal gedoopt worden, zal de priester bij dat font aldus bidden. Dan volgen er nog wat verklaringen van martelaren. Het staat in de catechismus of een korte lering in het christelijke geloof voor een bijzonder gerief en tot nut van kinderen en jonge mensen, opgesteld door Thomas Cranmer, de aartsbisschop van Canterbury. Die schrijft: welke schande is groter dan dat een man zichzelf een christen noemt omdat hij is gedoopt, terwijl hij niet weet wat die doop is, noch wat het ondergedompeld worden in het water betekent. De doop en de onderdompeling in het water betekenen dat de oude Adam, met al zijn zondigheid en boze lusten, verdronken moet worden en gedood door dagelijks berouw, en dat wij door de vernieuwing van de Heilige Geest met Christus moeten opstaan uit de dood der zonde, om te wandelen in een nieuw leven. De dompeling in het water beduidt ons dat wij aan de zonde, onze eigen wil en alle vleeselijke begeerten gestorven zijn en in deze weg met Christus worden begraven in de doop. En als wij wederopgericht worden uit de doop, dan betekent dat ons dat wij opgestaan zijn van de dood, dat is getrokken uit de zonde die ons in de dood gebracht zou hebben in een nieuw geestelijk leven. Is een korte lering voor alle personen, jong en oud, vertaald uit het Hollands en in het Engels door Antonie Schoolakker. Dan volgt Tindeels Gehoorzaamheid van de Christen. Daarin staat: het wassen van de doop predikt ons dat wij gereinigd zijn door het vergoten bloed van Christus, dat een offer en een voldoening der zonde is voor allen die berouw hebben en geloven, die instemmen met en zichzelf onderwerpen aan de wil van God. De onderdompeling in het water betekent dat wij sterven en begraven worden met Christus, waar het ons oude leven der zonde dat in Adam is aangaat. Het weer opgetrokken worden uit het water betekent dat wij weer opstaan met Christus in een nieuw leven, vol van de Heilige Geest, die ons zal leren en leiden, en de wil Gods in ons zal werken, zoals gij ziet in de Romeinen 6. John Frits, die schrijft: het teken van de doop is het ondergedompeld worden in het water en er weer uit opgetild worden, waardoor wij als een uiterlijke onderscheiding gerekend worden bij hen die Christus als hun verlosser en zaligmaker belijden. Ibit zegt: deze twee dingen, namelijk het ondergedompeld worden in het water en het er weer uit opgetild worden, beduiden en vertegenwoordigen de gehele kern en de uitwerking van de doop. In Beitkirk, Cumberland, is een doopvont waarop een persoon in een lange priesterlijke pij is afgebeeld, die een kind in het water dompelt. Aartsdiaken Nicholson zegt hierover als hij aan Sir W. Dugdale schrijft: ik hoef u niet in kennis te stellen van het feit dat het sacrament van de doop van ouds werd bediend door het onderdompelen in het water, zowel in het westelijke als in het oostelijke deel van de kerk, en dat het gotische woord en het Duitse woord dopen, het Deense woord doop en het Belgische dopen helder duidelijk maken dat de uitoefening ervan was zoals het Griekse woord baptizo het weergeeft. Dan nog wat getuigenissen van oudvaders over het gesloten avondmaal. Weer Justin Martier, die schrijft: dit voedsel dat bij ons het avondmaal wordt genoemd, mag niemand gebruiken dan degene die geloven dat de dingen die wij leren waar zijn en die gedoopt zijn. Jerome zegt over 2 Korinthe 7: ongedoopte aanvragers kunnen niet aan het heilig avondmaal deelnemen. Theo Plicat zegt over Matthäus: geen ongedoopt persoon neemt deel aan des Heren avondmaal. De historie van christenen geeft weer dat Spenheim bevestigt dat niemand dan gedoopte personen werden toegelaten tot de tafel des Heren. Lord Chalcellan, King's Inquiry, geeft weer: de doop ging altijd vooraf aan het avondmaal des Heren en niemand was toegestaan de Eucharistie te ontvangen totdat hij gedoopt was. Dr. Wals, Geschiedenis van de kinderdoop, daarin staat: geen kerk bediende ooit het avondmaal aan iemand voordat hij was gedoopt. Onder al de ongerijmdheden die er ooit waren, heeft niemand ooit gehandhaafd dat iemand deel zou nemen aan het avondmaal voordat hij was gedoopt. Dr. Doddridge schrijft: het staat vast dat de oudvaders met christenen altijd diegenen bedoelen die gedoopt waren, en ook dat, zover als onze kennis van de primitieve oudheid reikt, geen ongedoopt persoon aan des Heren avondmaal deelnam. Tot zover een aantal citaten en ook de twee verhandelingen over het gesloten avondmaal en waren Christus' discipelen gedoopt, zijn u voorgelezen door Stichting Het Braambos.